Goedemiddag luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 2. In een hoog vertrek zat een statige vrouw aan het spinnenwiel. Ze was niet jong meer, omtrent 38 jaar oud. Maar ze had nog iets bloeiends over zich, dat haar jonger deed schijnen. Een eenvoudig met bont afgezet kleed omsloot haar slanke en krachtige gestalte. Het haar was bijna geheel in een batisten muts verborgen. Alleen kwam hier en daar een enkele rood-blonde lok tevoorschijn. Aan haar gordel droeg zij een geweldige sleutelbos. En haar met rood afgezette schort getuigde dat Solastica zelf haar besturend oog over keuken en kelder liet gaan. Het was een gezellig vertrek waarin zij zat. In de dikke muren was een vensterbank uitgespaard. Daar stond het spinnenwiel van de huisvrouw. En daarnaast op een eikenhouten tafel een kastje dat het naaigerij van Solastica bevatte. Aan de andere zijde stond een bedstoel. Aan de wand daarboven hing een crucifix en een heiligenbeeld in bonte kleuren. Langs de muren liepen met kussens belegde bank. Op de zware met bewerkt tafellinnen gedekte tafel stond een grote waterkruik, waarin bloeiende takjes meidoorn en appelbloesems en wat de meimaand verder oplevert stonden. Een brutale bijenzwerm kwam binnen en vloog zoemend aangelokt door de heerlijke honinggeuren om de geurende bloesems. Solastica hield van dit zomerse leven en stoorde de bijen niet. Ze mochten alleen niet te dicht bij de wieg komen, want daarin lag een voorjaarsbloem die bang was voor de onrustige indringers. Ja, dat was het dochtertje van de oude Berend. Als een gouden primula virus lag zij daar in de sneeuwwitte kussens en keek met haar grote blauwe ogen opmerkzaam door het vertrek. Nu en dan stootte Solastica tegen de wieg en dan kraaide het kind het uit van pret en greep naar de hand van haar moeder. Alles ademde hier behagelijkheid en orde. Men kon het zien dat hier een actieve edelvrouw, die van orde en degelijkheid hield, de staf voerde. Ze was een vrouw, in de ware zin des woords, die geheel in haar man en kring en huishouden opging. Op haar waren de woorden van Salomo van toepassing: wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is verre boven robijnen. Lichte voetstappen werden vernomen. Een jonge vrouw in een rouwgewaad trad binnen. Ze droeg een kind van ongeveer een half jaar op de arm. Vriendelijk knikte ze de huisvrouw toe en ging tegenover haar zitten. Moet Sophie Dorothea ook niet eens naar buiten? Het is zo heerlijk in de slotstuin. De zon beschijnt de wingerd en alles ruikt zo heerlijk. Mijn kleine schat heeft hier in Penslin al een kleur gekregen. En de jonge moeder kuste het wezentje, dat de handjes naar haar uitstrekte. Nee, Elzabee, we worden zo lui. We doen de hele dag niets dan in het gras liggen, vervolgde zij. Wat zal daar het gevolg nog eens van zijn? Solastica keek haar liefderijk aan. Wat daar het gevolg nog eens van zal zijn, wel dat jullie beiden flink gezongd en roodwangig zult worden. Daarvoor ben je hier. Mensen die er zo doorzichtig uitzien als jij en je dochtertje moeten wat rust nemen. De arbeid is het gulden voorrecht van de gezonden. En wanneer God dat iemand ontneemt, dan moet hij naar zijn wil rust nemen, tot hem de kracht om weer te arbeiden gegeven wordt. Ook de zieken kunnen hem en de heiligen dienen door stil te zijn en geduld te oefenen. Ik heb reeds dikwijls een voorbeeld aan je genomen in deze zaak, Elzabee. Elzabee, men bemerkt het niet aan je, hoe moeilijk je het lange niets doen valt. En je valt niemand met je smart lastig. De jonge weduwe vatte haar hand. Zou het goed van mij zijn, als ik jou en je gemaal zo je liefde vergold, die je mij bewezen hebt? Vroeg zij. Strijd en moeite zijn er overal in het leven. En al is die dan niet uitwendig waarneembaar, dan kent men die toch in zijn ziel, door de aanvechtingen der zonden. En als het God behaagt om zijn kruis op te leggen, zoals hij mij deed, dan moeten wij altijd weer toestemmen dat het zo zijn moest en dat wij het verdienen, ook al zal God in zijn barmhartigheid het leed dat hij ons toezendt ten beste keren. Ik wilde wel dat ik ook zulk sterk geloof had, zei Ridder Berends echtgenote. Mijn geloof is ook niet zo sterk, antwoordde de jonge vrouw. Integendeel, ik ben zwak en verval telkens tot twijfelmoedigheid. Maar mijn heiland is sterk en hij helpt de weduwen en wezen. Ze boog zich voorover tot haar kind. Tranen kwamen in haar ogen, ondanks al haar dapperheid. En zij zou die onderdrukken. Ze wilde een echte Oertsen zijn en haar gemaal ook nu nog tot eer strekken. Sedert een half jaar was ze hier en Scholastica wilde haar jonge gast niet weer laten vertrekken. Ze zorgde voor Elzabee als voor een geliefd kind en smaakte de vreugde haar steeds in kracht te zien toenemen. Tot ze weer geheel de oude was, moest ze op de burcht blijven, zei ze, als haar gast van vertrekken sprak. En zo ver was het nog lang niet. Ridder Berend had schertsend tegen haar gezegd dat hij haar niet anders dan voor een hoog losgeld weer vrij zou laten gaan uit Perzijn. Zo bleef zij als een graag geziene gast en werd steeds meer en meer als een familielid beschouwd. Zover haar krachten het veroorloofden, hielp zij de huisvrouw bij haar huishouden en leefde verder voor haar kind, dat als een roos opbloeide. Het boek van Johannes Hus en een ander, Imatio Christi van Thomas à Kempis, had ze meegebracht en de lezing daarvan had haar troost en kracht gebracht. Ze wist dat het boek van de Boheemse Reformator een verboden boek voor haar was. Ze kende het gevaar, verbonden aan het bezit van dit boek. Ze hield het dan ook zorgvuldig verborgen, maar erin te lezen kon ze niet meer nalaten. Had ze maar een Bijbel gehad, hoeveel dingen zouden haar dan duidelijk geworden zijn, die haar nu vreemd en raadselachtig waren. Een weinig Latijn kende zij, de hoofdinhoud zou ze wel begrepen hebben. Maar het kleinood van het evangelie lag nog steeds geklonken aan de ketting binnen de kloostermuren. En slechts de priesters hadden het recht het op te slaan en deelden hun gemeente er slechts zoveel uit mee als zij voor hun oren gunstig oordeelden. Ja, men kon zelfs van geluk spreken als er het weinige wat men dan nog te horen kreeg rein en onvervalst werd weergegeven. Want bijna van alle kansels werd in plaats van het woord Gods, het bloed van Jezus reinigt van alle zonden, het woord van de begeerige mensen gehoord. Zodra het geld in de lade klinkt, de ziel uit het vage vuur springt. Niet meer uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, maar door vasten aan zelfkastijding en door goede werken kon men de zaligheid verdienen. En wat er dan nog aan ontbrak, dat moesten de verwanten met hun zuur verdiende spaarpenningen maar bijpassen, opdat de heilige Petrus de hemeldeur zou kunnen openen. In deze treurige tijd was de kerke Christi in diep verval. Reeds in de 14e eeuw was men begonnen de stoel van Petrus voor heilig te verklaren. En om de schijn van heiligheid teniet te doen, bestegen mannen de kerkelijke troon, die niet waardig waren de herderstaf te voeren. Ze misbruikten op alle mogelijke dankbare wijze hun macht, begaven zich in wereldlijke strijden en ontzagen geen middel, hoe slecht en laag ook, om hun doel te bereiken. De aflaathandel bloeide. Bonifacius de 9e schreef zelfs een aflaatjubileum uit en de buidel van de stadhouder Christi was nooit leeg. Bandeloosheid en zedenbedarf kenden in die dagen geen grenzen. En een boeteprediker als Wycliffe zag zijn woorden als door de wind weggevaagd. Wel troffen zijn woorden hard en scherp, maar de mensen hielden hun oren dicht en slechts de macht van een hertog van Leicester was in staat om hem voor de marteldood te beschermen. Wycliffe stierf zijn natuurlijke dood, zijn leer, die reeds de kiem van de hervorming bevatte, werd in enige families voortgeplant. Maar de brede volkshoop bleef die vreemd. Toch vonden zijn leerstellingen hun weg naar het buitenland en werden in Bohemen door een man omhelst, die in de voorgeschiedenis der reformatie onvergetelijk is geworden, Johannes Hus, verkondigde zonder de minste schroom zijn leerstellingen, bestreed openlijk de Roomse opvattingen van het heilige avondmaal en geeselde zo scherp mogelijk de handel en wandel der geestelijkheid. Maar men wist hem de mond te snoeren. We weten het, hoe een Duitse keizer, Sigismund, het niet nodig vond om zijn eens aan een ketter gegeven woord te houden en hoe een heilig concilie het maar haar heiligheid in overeenstemming wist te brengen, hem de voorvechter van de onvervalste belijdenis als een ketter uit zijn ambt te ontzetten en hem als een gevangene in de vochtige kerkers van een Dominicaner klooster bijna te laten verhongeren. Om hem daarna, zonder hem naar in de gelegenheid te stellen, zich te verdedigen, ter dood te veroordelen en hem dit op de brandstapel te laten ondergaan. De herinnering aan deze voorvechter der reformatie zal voortduren, zolang de wereld bestaat. Zo dikwijls wij achter de gestalte van de martelaar van Constans voor onze geestesoog laten treden, zo dikwijls klinkt het ons in de oren. Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen. De kinderen van de alleenzaligmakende kerk hadden de as van de boheemse ketter naar alle windrichtingen verstrooid en leefden nu in hun zonden verder. Steeds dieper zong de kerk in de 15e eeuw. De geestelijken beroemden zichzelf op hun slechte handelingen en hun onbekendheid met de Heilige Schrift. Ja, ze gingen zelfs zo ver dat ze de Bijbel een boek vol doornen en onkruid noemden, dat voor leken bij lezing aanleiding gaf tot ketterijen. Te Rome zat aan het einde van de 15e eeuw Alexander Borgia op de stoel van Petrus, een man wiens naam alle eeuwen door als de slechtste der pausen gebrandmerkt zal blijven. Op hem volgde Pius de 3e, die weinige weken na zijn verkiezing stierf en vervangen werd door Julius de 2e, een man die weliswaar een veel beterder karakter bezat dan Alexander de 6e, maar als krijgsman en staatsman niet geschikt was om de tiara te dragen. Zo was in het eind van de 15e eeuw met de kerk gesteld. En zij die haar besturen en leiden moesten, legden juist de grondsteen voor hun eigen ondergang. De bron van de ware godsdienst was verdroogd. Een arm, blind volk volgde bij de godsdienstoefeningen werktuigelijk een groot aantal gebruiken en meende dat daarin het wezen van het christendom gelegen was. Met het verloren gaan van het ware geloof bloeide het bijgeloof erop en wel in bijzonder de religiumverering en de vervolging der zogenaamde ketters en heksen. In de kleine Noord-Duitse hertogdommen lag het er niet beter uit dan in het overige Rijk en Mecklenburg maakte daarop geen uitzondering. De veelvuldig voorkomende kloosters lieten niet na hun nadelige invloed uit te oefenen op de kinderen van hun tijd. De tucht en de zeden waren volledig ondermijnd. En het dom gehouden en onderdrukte volk leefde voort onder de geest en veerkracht en dodende macht van het waan en bijgeloof. De adel hield zich onledig met toernooien of met roverijen, ofwel ze bevochten hun eigen heer, elkaar of de kloosterheren. Kortom, overal heerste wanorde, regeringsloosheid, twist en tweedracht, goddeloosheid en zedeloosheid. Het was de hoogste tijd dat met de nieuwe eeuw, welke men nu inging, het morgenrood van een nieuwe dageraad opging over de in duisternis liggende landen. Reeds in de 15e eeuw waren er stemmen opgegaan om het verderf in de kerk tegen te gaan en de noden van het volk bloot te leggen. Maar op de brandstapel had men die stemmen gesmoord. Doch niettegenstaande, dat werden zij telkens weer gehoord. Zelfs onder de geestelijken stonden mannen op die de vinger op de wonde plek legden. Als laatste heraut van de komende dag trad in Mecklenburg in het jaar 1506 de prediker Nicolaas Rus op. Van de waarheid overtuigd, sprak hij onverschrokken en bestreed moedig het bijgeloof en het leven der geestelijken. Maar Gods tijd was nog niet gekomen. Zijn uitverkoren vat was nog niet verschenen en alles ging weer zijn gewone gang als tevoren. De weinigen die zich niet wilden besmetten met de zonden waarin de grote massa leefde, trokken zich in hun huizen en kastelen terug en zonderden zich zoveel van hun medemensen af. Een middel dat wel niet overeenkomstig Gods woord was, maar dat in een tijd waarin men gevaar liep als een ketter verbrand en met verregaande zedeloosheid besmet te worden, toch verleidelijk was. Het was aan het eind van het jaar 1509 dat Elisabeth het boek van Johannes Hus naar Penslin gebracht had. Ze las het met gesloten deuren en sprak er met niemand over dat zij het had en sloot het na gebruik weer zorgvuldig weg. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kon zij een zeker gevoel van angst niet van zich afschuiven. Toen zij te Penslin meer dan vroeger van ketterij en haar bestraffing gehoord had. De oude burg wist er van mee te vertellen. Onder de toren bevond zich in de kelder een ellendig kerkerhol. De heksenkelder genaamd, waar men de ongelukkige vrouwen en meisjes die men van ketterij verdacht opsloot, tot men hen op de folterbank uitstrekte of naar het schavot bracht. Op het ogenblik was de heksenkelder leeg en ridder Berend had haar het afgrijzelijk kerkerhol laten zien en haar ook de martelwerktuigen getoond. Maar Elisabeth had huiverend haar ogen afgewend en ademde eerst vrij uit toen zij zich weer in Gods vrije natuur bevond. In de tuin onder de linde zat de burchtvrouw met een gast. De prior van het Franciscaner klooster van Neubrandenburg, en haar beide zonen, een hoogopgeschoten jongeling van ongeveer 18 jaar en een gezonde knaap van ongeveer 8 jaar. Een oudere zoon was vroeger gestorven. Berend en Ilsabé voegden zich bij hen. Wat is je overkomen, Ilsabé? Vroeg Solastica. Je ziet zo bleek als een laken. Niets, antwoordde zij. Je gemaal liet mij de heksenkelder zien en het gezicht van al die folterwerktuigen en de gedachte aan de ongelukkigen die daar geleden hebben, heeft mij van streek gebracht. Terwijl ze dit zei, voelde ze de stekende blikken van de prior op haar gerecht. En hevig blozende sloeg zij haar blik neer. Waarom? Keek hij haar zo doordringend aan. Zou hij soms vermoeden dat zij het boek van Hus in bezit had? Ze wendde zich tot George, de ridder van de kleine Ilsabé, en verzocht haar dochtertje te halen. Doch wat ze ook deed, het gelukte haar niet de blik van de monnik te ontwijken. U hebt gelijk, edele vrouw, zei hij, zonder een blik van haar af te wenden, dat u de veroordeelden beklaagt. Ketterij is de grootste zonde die er bestaat, en de bekering van hen moet zeer moeilijk zijn. Tenminste, die komt zeer zelden voor. Die lieden zijn zo gevangen onder hun waanvoorstellingen en zijn meestal zo eigenzinnig dat ze ondanks alles als met open ogen hun verderf tegemoet rennen. Denk bijvoorbeeld eens aan Johannes Hus en zijn aanhangers. Ketters zijn bijna niet te helpen. Ilsabé had zich in zoverre hersteld dat ze de monnik rustig in de ogen kon zien. En ze vroeg, wat hebben die ongelukkige vrouwen en meisjes dan wel gedaan? Een valse leer zouden zij toch niet hebben kunnen verbreiden? Wat ze gedaan hebben? Ze hebben allerlei ketterijen aangehangen en boze dingen gedaan, waarvan uw reine ziel zelfs geen vermoeden heeft. Ze hebben boeken gelezen die de ketterij bevorderen en waarin de heilige vader gesmaad wordt en de mensen tot allerlei boze dingen aangezet worden. Alleen het lezen van zulk een kettersboek is al voldoende om de kiem van ketterij in het menselijk hart te leggen. Maar wat spreek ik met u over ketterij? Besloot hij op vriendelijke toon. U die mij zo levendig herinnert aan het heiligenbeeld in het klooster te Neubrandenburg. Ja, in gedachten zie ik uw hoofd reeds omgeven met een aureool van heiligheid. En na hetgeen u daar juist gezien hebt, zult u wel voor altijd genoeg hebben van ketterij. Ilsabé sloot een ogenblik haar ogen, om die terstond weer te openen en de man, gehuld in de pij, doordringend aan te zien. Hij weerstond die blik en keek haar koel en onderzoekend aan. Zonder een woord te spreken keerde ze zich om en liep de knaap tegemoet die voorzichtig haar dochtertje de stenen trappen afdroeg. Ze nam het uit zijn armen en drukte haar kind hartstochtelijk tegen haar borst en spoedde zich daarna naar de haar kamer. Daar legde zij de kleine in haar wieg en ging zelf voor het geopende raam zitten. Hier werd haar oog geboeid door grote lange rijen vol veldbloemen. In de verte zag zij nog nevelig de heuvelruggen en aan de voet daarvan vriendelijke dorpen. Aan dit tafereel telkens weer onderbroken door met dennenbossen omgeven meren. Hoe mooi was de wereld, zoals hij daar voor haar lag, in lentedos. Maar waarom liet hij, die alles zo wonderschoon geschapen had, toe dat er zoveel onrecht en zonde in die schepping van hem heerste? Waarom liet hij zijn kerk, de gemeente der heiligen, tot op de rand van de afgrond komen? Met bezorgde blik keek ze naar haar kind, in welke kommervolle tijd was zij geboren? Welke ellenden, welke strijd wachtte haar nog? En zijzelf? Haar hart klopte hoorbaar bij de gedachte aan het boek, het verboden boek, dat zij zo zorgvuldig voor alle blikken verborgen had gehouden. Haar gedachten voerden haar mee. Ze drukte haar handen voor haar ogen, als wilde ze haar gedachtenloop storen. En zong zonder een geluid te geven naast de wieg op haar knieën. Lang bleef ze in deze houding liggen. Haar hoofd lag naast dat van haar slapende lieveling. Heren, slechts dat niet, kwam het uiteindelijk bevend over haar lippen. Gij kent mijn zwak zondig hart. Gij kent mijn doodsangst voor de folterpijnen. Ik zou u verloochenen. Heere God, barmhartige heiland, erbarm u mijner en bewaar mij daarvoor ter wille van mijn kind. Het was de bede van een mensenziel die de heiland zoekt, maar het lichaam van zijn aangezicht nog niet aanschouwd heeft. Het gebed van een moeder die nog door aardse banden van liefde gebonden wordt, wier geest echter reeds de eeuwige en onbevlekte erfenis zoekt. Hoewel aan dit gebod nu nog uw wil geschieden ontbrak, de grote hartenkenner daarboven zal het niet verworpen hebben, want hij wist dat haar ziel in korte tijd bereid zou zijn de bitterste kalk uit zijn hand te aanvaarden en onder de last van het kruis nog vol geloofs moeten zeggen: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. De zon neigde ten ondergang. Nog eenmaal groette zij met gulden stralen het bloeiende landschap en de spits toelopende daken van het kleine stadje, toen twee monniken gehuld in een Franciscaner pij de poort van Penzlin verlieten en de weg naar Neuren-Brandenburg insloegen. De oudste der beide mannen scheen een hoge rang te bekleden. De jongste liep in de bescheiden houding van een ondergeschikte naast hem. Het waren de prior uit het Franciscaner klooster en een jonge monnik uit het klooster van Neubrandenburg, die te Penzlin als geestelijke was aangesteld. Vergeet vooral de jonge weduwe op het slot niet. Houd een oogje in het zeil en beproef zo dikwijls als je maar kunt met haar in gesprek te komen. Ik ben er vast van overtuigd dat we in haar met een ketter te doen hebben, zei de prior. De inquisitoren zullen over niet al te lange tijd de Neubrandenburg komen. En het is goed als we dan wat verdachts te melden hebben, want zonder enige grond kunnen we hen niet op de burcht van de ridder Berend brengen. De jonge monnik had zwijgend toegehoord en knikte toestemmend toen hij het bevel van zijn meester vernam. Hij had een edel, schoon gevormd gelaat, aan welks trekken alle berekening en wreedheid vreemd waren, die zo duidelijk op het gelaat van de prior te lezen stonden, en een scherp toeschouwer had een schaduw over zijn trekken kunnen zien glijden toen hij zijn opdracht vernam. Binnen 3 dagen verwacht ik iets van je te horen, besloot de ijverige prior, en reikte de jonge monnik de hand. Leef wel. Je moet nu terug naar de stad. Het is al laat geworden en je hebt nog een lange weg af te leggen, Laurentius. De jongeling boog zich over de hand van zijn meester en verwijderde zich toen. Zuchtend streek hij met de hand over zijn ogen en liep langzaam de weg terug die hij gekomen was. Sedert korte tijd vervulde hij het ambt van geestelijke te Penzlin. Het was een moeilijke post voor een zoon van het klooster. Een post waarvoor hij, volgens de regels der orde, niet geroepen kon worden, Maar wat gaf Ignatius Kruse om de regels en verordeningen? Want hij was gewoon overeenkomstig de zinspreuk der Jezuïten te handelen. Het doel heiligt de middelen. De prior van het Sint-Franciscus had door middel van zijn scherp verstand en ruim geweten macht en geweld aan zich weten te trekken. Hierin begunstigd door het meer dan treurige volks- en gemeenteleven. Voorzichtig en verstandig was hij te werk gegaan. Evenals de onrechtvaardige rechter uit de gelijkenis tot zijn macht zozeer gevestigd was dat niemand hem meer durfde te weerstreven. Want het loon dat Ignatius uitdeelde was in bloed gedoopt. De bisschop waaronder hij behoorde was een zwakke grijsaard die beducht was voor de geslepen en allesdurvende man, zodat hij stilzwijgend het veld voor hem geruimd had. En zo heerste hij, zonder door iets belemmerd te worden, geheel volgens zijn goeddunken. In Penzlin was een jonge geestelijke, die hij, om zijn macht te kunnen ontplooien, weg wilde hebben. Hij beschuldigde diens moeder van ketterij en bracht hem zelf op de pijnbank. Ondanks zijn schier onmenselijk lijden verdedigde hij zijn moeder en stierf op het rooster. Ignatius zong toen een jonge monnik naar Penzlin om de bediening des woords zwaar te nemen. En zo kwam het dat de jongeling in de monnikspij het heilige predikambt uitoefende. Wel had men in het stadje het hoofd geschud, maar niemand had gewaagd zich tegen de wil van de gevreesde prior te verzetten. En daar de monnik weldra aller hart en mond, was men spoedig in de nieuwe toestand ingeleefd. Eerbiedig groetende van het veld terugkomende arbeiders de monnik, die voor ieder een vriendelijke groet en voor menigeen een warme blik of een hartelijk woord had. De kinderen wachten reeds, op de stenen trappen der huizen zittend, op zijn terugkeer. Vele vlaskoppen omringden hem, vele kleine handen met voorjaarsbloemen gevuld, werden naar hem uitgestrekt en blauwe en bruine kinderogen keken hem stralend aan. Broeder Laurentius, jubelde hij door de nauwe stegen, u mag al onze bloemen hebben. Kijk eens, we hebben al sleutelbloemen gevonden. En het kleine volkje drukte hem de geurige ruikers in de hand. In zijn grote, treurige ogen kwam een zonnestraal. Hij nam een klein meisje op zijn arm en kuste het kind. Dank je wel, lieve kinderen, zei hij tot de overigen. De sleutelbloemen zal ik in mijn cel zetten. En zo dikwijls ik ze zie, zal ik aan jullie denken. Hij knikte hen nogmaals vriendelijk toe en vervolgde zijn weg naar zijn eenzame cel. Het was een onversierde, kale ruimte, dit vertrek, waar de Franciscaner nog strikt volgens de regels van zijn orde leefde. Een eenvoudig leger, een bedstoel, een tafel en een stoel, een crucifix en een beeld van de heilige Franciscus. Zie, daar het gehele huis raadt. Aan de muur hing bovendien nog een kast met enige boeken. Een kruik water stond op tafel en daarnaast lag een stuk brood. Laurentius deed de sleutelbloemen in de kruik en plaatste vervolgens de ruiker onder de crucifix. Daarna nam hij een rozenkrans, knielde neer en bad. Met aandacht had hij 3 paternostres gebeden. Toen zijn gedachten afdwaalden en het gelukte hem niet die weer te verzamelen. Zuchtend keek hij op naar de heilige martelaar aan de wand en een smartelijke trek ontplooide zijn mond. Toen hij tot zichzelf zei, wat zal hij wel van al dat bloedvergieten zeggen? Ik kan mij maar niet begrijpen dat het overeenkomstig zijn wil is dat wij priesters zulke strafoefeningen houden. Als ik zijn beeld aanschouw, zoals hij daar met bloed overstroomt, aan het kruis hangt en dat om onze zonden, dan kan ik het niet begrijpen dat onze plicht is om anderen zo gruwelijk te vervolgen, terwijl ons geweten ons toch dagelijks aanklaagt. Telkens als ik ketterij opspoor, is het mij te moede, alsof ik mijn ziel en het kleed van mijn orde bezoedel. En nu ik zo gelukkig mag zijn, de kerker leeg de rug toe te keren, zou ik arme, zwakke vrouw op de pijnbank brengen en een onschuldig kind tot wees maken? Heere in de hemel, dat kan ik niet. Dat kan uw wil niet zijn, of ons gehele geloof is een krankzinnigheid. Hij droogde het zweet van zijn gelaat en nam de Bijbel van de plank. Hoe moet ik nu de woorden, gij zult uw vijanden lief hebben verklaren, zei hij, het vierde hoofdstuk van het evangelie van Matthäus opslaande. Zij hebben ons niet gehaat, nog veel minder gevloekt. We hebben geen enkele belediging uit hun mond vernomen. Stil en deemoedig vervolgen zij hun weg. Het enige wat men hun verwijten kan, is dat zij de waarheid die in dit boek geschreven staat, trachten uit te vorsen. En daar zij de taal waarin het boek der boeken geschreven is niet verstaan, nemen zij hun toevlucht tot de geschriften van die mannen die de inhoud daarvan in het Duits vertolkt hebben. Het is me onmogelijk Hus als een ketter te beschouwen, sedert ik een van zijn boeken gelezen heb. Waarheid is het wat hij schrijft, bitter, nameloze, harde waarheid, weliswaar. Maar hoe zal onze kerk op betere paden komen? Als zij de kroon der valse heiligheid op het hoofd blijft dragen? Nee, dan is het beter de toestand in al zijn pijnlijkheid bloot te leggen, dan tenslotte ter helle te varen. Want ieder die een gezond verstand heeft, kan het niet loochenen dat we gezonken zijn, dat vele geestelijken met de heffe des volks uit de kelk van de Satan drinken. In het klooster zocht ik vrede. Het zwaard heb ik er gevonden, maar niet het zwaard des geestes om mijn zonden te bestrijden. Nee, nee, een zwaard dat ik bevlekt in de strijd heb gedragen en dat ik er ook weer bevlekt uitgedragen heb. Ik wanhoop aan mijn leven, aan mijzelf, dat ik aan lichaam en ziel in ketenen geklonken ben. Hier is toch het licht, het volle licht. Dit is Gods woord. Waarom leeft niemand ernaar? Waarom keert de gemeente der heiligen haar eigen belijdenis de rug toe? Tot nu toe geloof ik nog aan de schrift, nog geloof ik dat het Gods waarheid bevat. Maar waar blijft mijn geloof, als de gehele wereld er tegen strijdt? Hij steunde luid en verborg zijn gelaat in zijn handen. Heere God, laat mij niet aan ondergaan, kwam het over zijn lippen. Laat uw medicijn zo bitter zijn als gij maar wilt, maar red mijn leven, ruk mij uit de prooi des twijfels, verlos mij van de aanvechtingen en toon mij de weg die uit de duisternis voert. Laat mijn leven vernietigd worden. Neem het, als gij dat nodig oordeelt. U wil geschieden, maar verlos mij van de gedachte dat ik op de verkeerde weg ben, de weg die naar het verderf leidt. Bevrijd mij van de gedachte dat gij mij vloekt. Ik moet het weten dat gij mijn heiland zijt, dat gij mij verlost hebt van de zonden. Maar zolang ik mijn hand leen tot dit werk, zegt mijn geweten mij dat ik een Kaïnsoffer breng, dat ik ondanks de gelofte van reinheid en kuisheid, dat ik ondanks mijn monnikspij die ik draag, toch niet vermeld sta in het boek des levens. De maan was opgekomen en verlichtte helder het kruisbeeld dat aan de wand hing. En de in het gebed worstelende monnik, onbeweeglijk, lag hij op zijn knieën, zijn gelaat verborgen houdende in zijn saamgevouwde handen. De nacht brak aan. Hij volhardde in zijn houding. Men had kunnen geloven dat hij sliep, maar de krampachtig gevouwen handen toonden dat er in zijn ziel een strijd plaatsgreep, die zwaarder was dan de bloedige strijd in het veld. De oostelijke hemel verfde zich purper. De morgenschemering brak aan. De gouden morgenstralen van de pas een verrezen zon weerkaatsten zich duizendvoudig in de dauwdruppels die aan het voorjaarsgroen hingen. In zijn stille cel zat de monnik aan het venster en keek naar buiten. Hij zag er zeer bleek en afgetopt uit, maar in zijn ogen schitterde een gloed die de tolk was van een heerlijke overwinning. Eeuwen waren verlopen sedert in de verre morgenland aan de oever van de Jordaan een man in de stilte van de nacht met een onbekend krijgsman streed, totdat het morgenrood aanbrak. Zijn heup was ontwricht, maar niettegenstaande dat gaf Jacob de strijd niet op. Ook niet toen de vreemdeling zei: laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent, klonk het onafwijsbaar van zijn lippen. Totdat God hem zegende en hij vrolijk roemen mocht: ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Geslachten en volkeren waren gekomen en weer ten grave gedaald, maar nog altijd regeerde de hand die de aartsvader zegende, de bewaarder Israëls, had ook deze nacht niet gesluimerd. De jonge monnik uit het Franciscaner klooster had zijn Peniel gevonden. Dank u wel voor uw aandacht.